Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Koen Hauser. Hij is een zelfverklaard fotoalchemist. Iemand die door het bewerken van afbeeldingen iets zichtbaar maakt dat in fysieke zin niet bestaat. Voor het project Michelangelo Iconoclastia voerde Koen een toeristengids met werk van Michelangelo aan een AI-beeldbewerkingsprogramma. Daarna voegde hij de aanwijzing toe, combineer het met een theaterkostuum of kijk naar de onderwaterwereld. Zo ontstaan er verbanden, oppervlaktes en texturen die niet eerder vertoond zijn en geen materiële basis kunnen hebben. Voor een ander werk verzamelde Koen foto's uit advertenties die op straat te zien zijn. Ze zijn de AI vervormd tot een abstract geheel, een kleurrijk, gemarmerd oppervlak van 12 bij 2 meter. Ook maakte hij videowerken waarin beelden over elkaar heen schuiven en samen nieuwe combinaties maken. Maar zijn werk beperkt zich niet tot het platte vlak. In het centrum van Leiden staat zijn sculptuur Wij. Dat is een samenvoegsel van allerlei bekende beelden uit Leiden en omstreken. Koen maakte 3D-scans van die beelden en bewerkte die tot een digitale collage. En die digitale collage kon vervolgens weer tot een echt standbeeld worden uitgevoerd. Welkom Koen, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Ik heb me laten vertellen dat jij vroeger helemaal niet per se fotograaf wilde worden. Wat wel?
Uitvinder.
Uitvinder?
Dat is wel het eerste wat ik dan zeg, ja. Ja.
En waarom? Wat trok je daar zo in aan?
Geen idee. Was ik me vroeger misschien al helemaal niet bewust van. Maar magie van iets uitvinden waardoor er iets makkelijker, beter, sneller of anders gaat dan dat ik tot nu toe of tot dan toe heb gezien of ervaren.
Mm-hmm.
Ja.
Iets dus toevoegen.
Uiteindelijk uitvinder zei ik omdat ik het een beetje raar vond om tovenaar te zeggen. Want ik toch ontdekte van, maar dan vindt iedereen dat heel schattig, maar heel kinderlijk als je zegt ik wil tovenaar worden.
Maar dat was het echte antwoord?
Ja, dat was het echte antwoord, ja.
En wat voor magie, waar hoopt hij op?
Wat voor magie? Iets tot leven wekken wat het daarvoor niet was, of wat ik niet zag, of wat voor mij zich in ieder geval doodhield. En dan, inmiddels is het iets wat ik wel vaker in interviews vertel. Dus toen ik vrij jong was, heb ik heel kort even een zusje gehad. En ik geloof, die is vrij snel gestorven, als babytje al. Dat ik heel erg de behoefte had van, maar ik wil dat weer fysiek kunnen ervaren. Ik wil haar ook weer fysiek kunnen ervaren. Ik denk dat het ook was. En daarmee een soort bewustzijn van, of een soort gevoel dat er naast de wereld om mij heen die ik kan zien, heel veel is wat ik niet kan zien, maar wat er wel is. Dus een soort gevoel van, er is veel meer dan dat ik in de werkelijkheid om me heen kan waarnemen.
Ja.
Met mijn standaard zintuig.
Wat spannend is, want dan is er iets te ontdekken.
De hele tijd, ja.
Overal.
Het is ook heel eng.
Ja?
Het is minder.
Zijn twee zijdes van de medaille.
Ja, nou dat heel eng, dat is denk ik later gekomen, maar
op welke momenten eng?
Op het moment dat je niet weet wat voor vorm of wat voor verschijningsvorm misschien vooral iets heeft. Dat kun je ervaren als iets heel bedreigends of zo. Dus dat kan heel angstig zijn. En dan was ik nogal, denk vanaf mijn puberteit nog best wel een angstig persoon. Dus mijn fantasie ging ook regelmatig met mij aan de haal.
Heb je daar een voorbeeld van?
Sowieso wel heel erg in verhalen en films kunnen opgaan die verder gewoon heel erg volledig fantasy zijn. Maar dat je dan wel denkt, straks als ik om de hoek kom, dan kom ik een draak of een monster tegen. Maar later ook best wel veel dat gevoel ervaren op een heel abstracte manier. Dus dat het vooral dat je het voelt in je lijf en met je emoties, zonder dat je er een bepaald visueel beeld bij hebt, bijvoorbeeld. Ja.
Dus als jij het hebt over verbeelding of fantasie of magie, dan zijn dat dingen die best wel gewicht hebben. Die zijn gelinkt aan jouw jeugd.
Nou, sowieso. Zeker.
Het overlijden van een zusje is natuurlijk begrijpend.
Je hebt wel gelijk als je zegt van, die hebben dus best wel gewicht. Ja, heb ik me pas veel later toen ik voor de eerste keer werd uitgenodigd, oh, maar denk eens na over waarom maak je nou eigenlijk dit werk of kunst. Of denk, oh, misschien ja, krijg ik nou wat. Misschien heeft het daar wel mee te maken. Dat had ik daarvoor nooit zo heel erg. Dat ik dacht, van, dat ik me daar bewust van was.
Nee.
Sowieso niet dat ik me bewust was van hoe ik zelf misschien heel erg relateer met de wereld. Of hoe alles zintuigelijk dan wel op andere manieren bij me binnenkomt. En hoe dat kan verschillen van een ander. Dat had ik helemaal. En ik denk dat ik daardoor misschien mezelf ook best wel vaak vervreemd voelde van andere mensen. Of dat ik dacht, oh ja, ik resoneer helemaal niet met de wereld om me heen. Dat ik heel vaak dacht van, oh, ik zit hier, ik ben hier per ongeluk terechtgekomen, maar het is eigenlijk een foutje.
Oh ja?
Ja. Je kijkt verbaasd. Ja, dus alsof jij dat gevoel nog nooit hebt gehad.
Wat wonderlijk.
Ja.
Ik heb dat goed. Nee, ik heb het echt nog nooit gehad, nee.
Jawel, ook dat je denkt, ja, mijn ouders hebben me eigenlijk waarschijnlijk geadopteerd, maar ze willen het niet zeggen, omdat ze zo lief voor me willen zijn.
Oh, wauw.
Ja, ik had wel heel erg een displaced gevoel.
Is dat ooit al weggegaan? Heb je dat nog steeds? We hebben je bewust uitgenodigd vandaag. Dat is goed om alvast te vermelden.
Ja, dat is niet vanzelf.
Het is geen foutje. Je zit hier goed.
Ja, dat is in de loop van je leven bel je dat een beetje af. En dan doe je zelf onderzoek waar komt het vandaan of wat is het. En ga je ook jezelf afvragen, maar is het ook echt zo? Nee, ik ben wel zeker de laatste 15 jaar steeds meer bewust bezig met die basishouding, of misschien die basisverwachting naar de wereld van, oh, mensen kennen mij niet, of ik ken de ander niet, en wij zijn echt totaal verschillend van elkaar, dus we kunnen niks, geen zinvolle interactie met elkaar hebben. Dat ik nu veel meer gericht ben, oh, maar de verbinding met andere mensen is heel voedzaam, en voor mij ook heel erg belangrijk. Dus het is eigenlijk een beetje terugvinden, een beetje thuiskomen van dat ik wel degelijk hier op mijn plek ben. Ja. In dit leven, op deze aarde. In dit tijdsgevricht. Ja.
Je hebt psychologie gestudeerd. Daar is het vast voorbij gekomen.
Wat voorbij komen?
Wat je net vertelt.
Nou, ik verbaas me wel over dat ik ben die studie gaan doen. Omdat ik heel bang was om in militaire dienst te gaan. Dat was er toen nog. Dus, en toen dacht ik, oh, dan misschien is dit wel leuk. Het is natuurlijk heel onbewust dat je een studie kiest die het heel erg te maken heeft met mijn persoonlijke ontwikkeling en uitdagingen of problemen die ik daarbij ben tegengekomen. Maar of ik nou heel bewust in die studie dat al een plek kon geven, geloof ik niet. Behalve wel dat ik, dat was wat later. Toen ben ik in een project een portret van mijn zusje gaan maken als ze 26 jaar oud zou zijn. Toen deed ik wat interviews met mijn ouders. En toen vertelde mijn moeder ook van, ja, maar je hebt ook heel lang, toen je heel klein was, in het ziekenhuis gelegen. 3-4 maanden, geloof ik. En ook geïsoleerd. En dan vallen er wel wat stukjes of ja op een plek. Omdat je weet dat juist heel vroeg, net na de geboorte daarvoor natuurlijk ook, maar net daarna, de nabijheid van anderen heel belangrijk is. En het is een soort prelinguïstisch, alleen nog maar zintuigelijke indrukken kun je eigenlijk opdoen als je zo jong bent. Dus ik heb het later wel gelinkt aan elkaar. Maar goed, er was nog geen taal, dus ik kan ook niet terug naar die tijd om dat te verifiëren. Het is wel een mooie verklaring.
Ja.
Ook voordat ik misschien, ondanks heel veel misschien gedachten, overwegingen of intellectuele analyses van wat ben ik nou eigenlijk aan het doen met mijn kunst, dat het uiteindelijk er toch vaak op neerkomt dat de zintuigelijke ervaring, of dus heel direct de kleuren, de vormen, de textuur, bijvoorbeeld in dat werk wat je net noemde, heel groot werk waar alleen maar kleuren en bewegingen in zit, en dat is eigenlijk wat er communiceert, dat ik daar het meeste waarde aan hecht. Ja.
Interessant, inderdaad. En dat linkje daaraan. Dat linkje aan het gevoel van displacement. Of het gevoel die ervaring te willen hebben, die directe ervaring.
Ja, dat. Ja.
Ja?
Ja.
Dat wordt dus ja. Punt. Ja. Je goochelt met foto's als het ware nu. Je noemt jezelf een fotoalchemist.
Ja.
Kun je uitleggen wat dat is? Wat versta je daaronder?
Nou, er is natuurlijk een groot verschil tussen of je goochelt Dat kan natuurlijk, dat is natuurlijk allemaal onzin. Dat is allemaal make-believe.
Illusie.
Kan ook heel erg kitsch zijn. Ik denk dat er ook mensen zijn die kijken naar mijn werk en denken... Oh, het is alleen, inderdaad alleen maar een beetje gegoochel met techniekjes en het ziet er leuk uit. Dus wat is het verder nog? Maar tovenaar gaat natuurlijk al wat verder dan dat. En ik noem mezelf alchemist, omdat toen ik daarover las... voor het eerst dacht ik van, wat is alchemie? Ik had geen idee. Maar dat ik het wel heel aantrekkelijk en aansprekend vond en bij mezelf vond passen...
Van lood goud maken is toch? Dat is mijn definitie.
Ja, maar dat daar eigenlijk, het is, dat is zeg maar de handeling op fysiek niveau, waarvan natuurlijk nog steeds de vraag is, kan dat wel? Maar dat dat eigenlijk een soort symbool staat voor, of een soort representatie is van mentale groei, of groei in bewustzijn. En daarin kun je ook een soort schat vinden, of een iets wat je als goud zou kunnen omschrijven. Dus, en dat vond ik heel mooi, vooral ook omdat... beelden in de alchemie niet heel erg een illustratieve rol spelen, maar heel erg eigenlijk bijdragen aan een soort mysterie wat niet lineair wordt uitgelegd, maar wat wel als een soort katalysator kan functioneren om te groeien.
Het is een beetje zoals tarotkaarten of zo. Ze hebben iets mysterieus. Ze houden een soort een waarheid in zich die zich niet meteen laat lezen.
Ja, en hier moest ik even over nadenken. Tarot, ja. Ja, en uiteindelijk put je dus heel erg uit een soort ongekende kennis die in jezelf ligt. Tenminste, dat is hoe ik er naar kijk.
Mm-hmm.
Dat tarotkaarten... een hele rijke belevingswereld aanspreken voor de mensen die dat interessant vinden. En dat dat een toegang is tot die diepere kennis die wel in je zit, maar die door middel van zo'n agent of een soort aanleiding, katalysator, naar boven haalt.
Ja.
Ja.
En hoe zie jij dan de waarde van het samenvoegen van en vervormen van die beelden inderdaad? Wat is dat voor proces voor jou als je zegt het is meer dan goochelen, het gaat om toveren?
Goochelen is uiteindelijk speelt zich af op het fysieke niveau, op datgene wat er is, wat al gemanifesteerd is als materie in de wereld. En met toveren denk ik dat voor mij maak je dan ook contact met datgene wat daaraan voorbij gaat, met de metafysica of wat is de structuur of de achterliggende... wat ligt er achter de werkelijkheid zoals die zich aan ons voordoet? En dat toveren heeft ook daarmee te maken voor mij. En tegelijkertijd heb ik het idee... als ik me in de wereld, sowieso als je in de wereld functioneert... maar als kunstenaar heb ik het idee dingen moeten door de materie gaan. Ik denk dat dit woorden van iemand anders zijn, maar ik weet niet meer wie. Maar door de materie, dus dat is een soort gevoel van... het is ook geen gevoel. Maar het moet meegemaakt, dingen moeten meegemaakt worden. En dingen zitten in de fysieke wereld om je heen. En pas als je dat een bewustzijn uitgedrukt is in gematerialiseerde wereld... en je gaat daarna weer terug, dan is het proces voor mij rond. Ik
nog
zit ondertussen... Ja, ik zit ook tegelijkertijd te denken... Oh ja, ik het is interessant dat je me hier naar vraagt om... Of interessant dat ik meestal best wel terughoudend ben... om me over dit soort meer metafysische bespiegelingen... om daarover te spreken. Dat komt omdat ik deels misschien denk... Ik heb niet metafysica gestudeerd. Ik heb geen filosofische achtergrond. Maar ik herken wel dat allemaal... filosofische en metafysische vragen zijn waar ik me mee bezig hou.
Ja, precies.
En ik denk als ik niet heel precies me kan uitdrukken, dat het dan... Nou, wat is daar eigenlijk mee aan de hand? Dat is helemaal niet erg, maar ik vind dat lastig. Als ik dan, want dan blijft het een soort wolk van ervaringen van... Ja, ik denk ongeveer dit of ik denk ongeveer dat.
Ja. Maar dat mag en misschien past dat ook wel bij dat domein... Toch? Dat zijn
het niet weten en het mysterie. Ja.
Ja.
Ja. Dat is ook wel een beetje de dubbelheid in mij. Dat ik aan de ene kant graag over dingen nadenk. En tegenwoordig steeds meer weer een beetje durf daar ook woorden aan te geven. En te kijken En tegelijkertijd wil ik daar weer vandaan, omdat het zo'n dichotome, lineaire wereld is. Als je iets in intellectuele taal omzet. Maar ik denk, ja, die dubbelheid, dat is, heb ik vanaf mijn jongs af aan misschien eigenlijk al gehad.
Ja. Soort van... En in dit gesprek is taal natuurlijk ons medium. We hebben alleen
we moeten het weer met taal doen.
Het hoeft niet over ratio alleen te gaan, hoor. Maar we moeten het wel in woorden kunnen vatten natuurlijk. Anders zitten we hier allemaal dingen te bedoelen en snapt de luisteraar er niks van.
Nee, waar gaat dit weer over?
Laten we het eens linken aan een reeks Michelangelo Iconoclastia. Door AI vervormde foto's uit een oude reisgids over het werk van Michelangelo.
Hmm.
En daarna natuurlijk door jou bewerkt. Laten we aan de hand van dat proces misschien eens terug naar de metafysica. Maar laten we eerst beschrijven, wat heb je daar gedaan?
Wat heb ik gedaan? Om te beginnen... Ik was al een hele tijd geïnteresseerd in AI, image generating. Dus wat je met kunstmatige intelligentie aan fotografisch beeld kunt maken... zodra je er achter de computer gaat zitten, dan is het meteen O of A, althans voor mij. Omdat het heel een fantastische trucendoos is. Een doos van Pandora, kunnen we het ook noemen. Maar er komt van alles uit. Maar dat ik heel lang heb nagedacht over... Maar wanneer vind ik het nou de moeite waard om iets ook daadwerkelijk tot een project te maken en de wereld in te sturen? Want ik denk, als ik dit kan, dan kan iedereen dat. Mm. Dat wil zeggen over... Over 2-3 jaar zijn we er volledig aan gewend dat je alles wat je maar kunt bedenken, dat je dat daaruit kunt halen. Maar goed, ik vond wel, het was net als tv kijken. Vroeger was het voor mij wel een soort verslaving dat ik avonden achter elkaar beelden kon genereren. En ik, oh wauw. En dan aan het eind dacht ik weer van ja, kan er eindelijk mee doorgaan. Dus het was een soort, en heel betekenisvol, en iets wat heel erg tot mij sprak op een hele directe manier.
Mm.
En tegelijkertijd heel betekenisloos. Dat ik dacht van ja...
Het is een trucje.
Lekker belangrijk. Ja, wat komt hier nou uit?
Ja.
En dan ga je wel nadenken over wanneer is iets eigenlijk een kunstwerk, of wanneer is... Als iets door AI gegenereerd is, wanneer is het de moeite waard om aan een publiek te tonen? Daarmee bezig geweest.
En hoe heb je dat opgelost? Wat is het antwoord daarop? Want het is een werk geworden. Het is een reeks geworden.
Het is nu, ja, het is een werk geworden. Omdat ik eigenlijk, ik heb dus heel lang er uiteindelijk niet iets mee gedaan. Maar ik had wel steeds vaker, wat er steeds op een gegeven moment naar boven kwam, is het idee van, er zit een soort logica, er zit een soort achterliggende structuur in. En vooral toen ik begon met het voeren ook al van bestaande foto's of scans uit oude boeken in dit geval, dat ik dacht van, oh, ik maak allemaal families van foto's, van die foto's die allemaal een soort familie van elkaar zijn. Dus ze hebben een gedeelde bron. Ze hebben allemaal en een soort vermoeden van een soort onderliggende structuur. Misschien is het wel een rekenkundige structuur of een, maakt niet uit, maar wel een soort van. En dan gaan mijn gedachten ineens heel, heel ver van, oh, dit is eigenlijk een soort allesomvattende verklaring van hoe de wereld zich aan ons voordoet.
Dus jij vond ineens allemaal structuren achter onze werkelijkheid met behulp van AI?
Het vermoeden. Dus ja. Het is niet het directe dat je denkt, oh, nou, ik snap hoe het werkt. Ja, ik weet wel een beetje hoe die programma's nu werken, maar een vermoeden daartoe.
Ja.
En als er een soort achterliggende structuur of bron of kracht in zit, dan kun je dat misschien wel naar buiten brengen. Dus dat...
Dan heb je gewicht, dan heb je iets voor een kunstwerk, bedoel je? Dan is het meer
dan heb ik in ieder geval iets wat ik zou willen delen.
Ja.
Maar vaak stel ik mezelf de vraag, hoe zou ik iets kunnen maken of met publiek delen, waarmee ik mijn ervaring als het ware deel? Je geeft een werk uiteindelijk aan het publiek, dus je hebt er helemaal geen controle over. Maar wat een werk wel of niet voor een ander betekent. Maar dat hele sterke gevoel van, er is een achterliggende structuur die bepaalt hoe alles er om ons heen uitziet. En tegelijkertijd kan elke verschijningsvorm zich eindeloos vervormen in weer een andere verschijningsvorm. En daarmee ook het besef van, oh, misschien... is de kern van waar ik naar kijk op een foto misschien wel onveranderlijk. En dan kom je al gauw richting religieuze ideeën of iets wat in veel religies terugkomt. Ik geef vaak het voorbeeld van de wereld van Maya, dat het eigenlijk een soort het komt uit hindoeïsme, dat de wereld eigenlijk een soort schijnwereld is. Dat wat we zien, dat is niet zeg maar de essentie van wat het leven is. Of een groot, allesomvattend bewustzijn. Ik moet er zelf ook even van zuchten. Luc.
Het zijn grote verhalen. Maar ik volg je nog steeds. Het technische proces is, je voert een reisgids in met beelden van Michelangelo. Je voegt er wat smaakjes aan toe, om het zo maar te zeggen. Dus je geeft nog een richting.
Met prompt stuur je het een bepaalde richting op.
Ja.
Maar inderdaad, ik geef het algoritme eigenlijk een heel letterlijk een foto, in dit geval van kunstwerken van Michelangelo. En er gebeurden een aantal dingen. En wat ik heel fascinerend vond, in theorie dacht ik ook, ja, dat moet natuurlijk gebeuren. Ga ik je nu uitleggen wat? Je kijkt me aan. Ik heb dus de cover, dat is een close-up van het hoofd van David. En dat heb ik vele malen al aan het algoritme gevoerd. En de ene keer, wat je al zei, is het een soort onderwaterwereld. Dan is het zijn het theaterkostuums. Dan is het een abstract marmeren kunstwerk. Enzovoort. Allemaal verschillende dingen. Maar omdat die foto's gebaseerd zijn op of enigszins gerelateerd zijn aan dat hoofd, die close-up van de David van Michelangelo. Ik heb al die foto's daarna over elkaar heen geprojecteerd. En wat er dan gebeurt, dan komt dat oorspronkelijke beeld weer terug. Dus ondanks dat je naar al die covers kijkt, denk je, ja, ze lijken qua kleur en compositie enigszins op elkaar. Maar je hebt niet echt, het wordt niet echt heel duidelijk dat dat het hoofd van David is. Maar als je ze eigenlijk met elkaar combineert, is dat een soort sleutel dat je daarna eigenlijk het vanuit het geheimschrift weer terugvindt wat de bron is. Nou, dat vind ik gewoon betoverend. Maar tegelijkertijd dacht ik ga niet dat als, dat is niet mijn kunstwerk. Mijn kunstwerk is die verschillende boeken die allemaal verschillende verschijningsvormen laten zien van iets wat hetzelfde bron heeft.
En dat heb je dus met andermans kunstwerken ook weer gedaan. Dus niet alleen Michelangelo, maar ook andere boeken zijn er ontstaan.
Nee, ik heb alleen die ene toeristische gids telkens opnieuw gedaan. Maar de beelden zijn elke keer anders.
Ja.
Het is een oud. En ik heb de tekst hetzelfde gelaten. Dat maakt het nog, vind ik, heel grappig, omdat je leest over inspiratiebronnen, overwegingen en hoe je dat allemaal terug kan zien in het werk.
Mm.
En als je dat leest en het klinkt allemaal heel gewichtig, dan is het heel grappig als je kijkt naar een soort druipstreenformatie waarin je Madonna met kind zou moeten terug kunnen zien.
Ja.
Of een microscopische opname die heel abstract is. En ik denk dat je heel erg uitnodigt om je verbeelding dan breder te maken. En te denken, oh, misschien kan ik het ook wel hierin zien. Dus ik hoop dat het ding zelf eigenlijk een soort, of het ding zelf, de boeken zelf, je dat kunnen uitnodigen om op die veel bredere manier naar dingen te kijken. En dan ga je eigenlijk minder belang hechten misschien aan hoe het eruit ziet, zonder dat je heel streng voor jezelf bent en heel sober wordt van, ik mag niet genieten van dingen die aesthetically pleasing zijn.
Ja.
Want aan de andere kant, dat is het enige wat we hebben. Daar moeten we het mee doen.
Oh ja? Maar er zijn ook gedachten natuurlijk. Dus het is ook ratio. Het hoeft niet alleen maar aesthetically pleasing te zijn.
Ja, maar die ik denk dat die gedachten ook een soort concretie in zich hebben. Maar klinkt, ja, het woord bestaat niet eens, misschien concretie. Maar dat de wereld zoals die zich aan je manifesteert, dat kan zowel in fysieke dingen zijn, die esthetisch kunnen zijn. Maar ik denk dat gedachten, dus cognitie of intellectuele bespiegelingen of alles wat academisch of theoretisch, dat is net zo goed eigenlijk een realiteit die ook esthetisch of niet esthetisch kan zijn. Maar ik denk dat daar nog iets, dat daarnaast nog iets anders is, wat meer, ik zou het bezieling of de ziel of, nou ja, hoger bewustzijn. Dat hoort de lezer ook, of de luisteraar ook niet, maar ik doe dan mijn wenkbrauw omhoog, omdat ik, terwijl ik die woorden allemaal gebruik, denk ik, oh, wat een vreselijk. Ja, taal is heel erg ontoereikend om dit. Taal is ontoereikend, maar tegelijkertijd, dat is dus beeldende kunst ook. Je zwermt er altijd een beetje omheen.
Ja. Nog meer met AI, denk ik, omdat het zo bekend is en tegelijkertijd vervreemdend. Zoals je zei, je voelt dat er iets is wat je herkent en tegelijkertijd is het iets wat nieuwe oppervlaktes heeft, nieuwe vormen, nieuwe structuren.
Ja, en vooral nieuwe combinaties eigenlijk, want dat is natuurlijk een soort hergebruik. Er zit niets nieuws in.
Het is een echokamer eigenlijk. Ja. Gebaseerd op alles, alle beelden die al eerder gevonden zijn door dat systeem, komt er iets nieuws uit.
Ja, en natuurlijk grandioos of hilarisch incompleet wat dataset betreft. Dus in die zin ook super onbetrouwbaar of super niet allesomvattend. Ja.
En hoe zie jij die samenwerking met AI? Is AI medemaker? Ben jij opdrachtgever? Is AI een assistent die iets uitvoert? Hoe zie je het?
Ik zou niet zeggen dat ik samenwerk met AI om een werk te maken. Ik zie het echt nu nog wel als een tool. En dat komt misschien wel omdat dat ik niet het idee heb dat er een bewustzijn is in de zin van een bezieling. Kijk, AI kan dingen doen veel sneller dan de menselijke geest het kan. Maar ik heb nog steeds niet het idee dat AI ergens aangesloten is op de grotere kosmos. Misschien gaat dat gebeuren, maar dat heb ik nu nog niet. Dus ik noem nu niet het werk wat ik maak met AI dat een samenwerking is met AI. Omdat dat veronderstelt dat het een... voor mij veronderstelt het dat het een soort entiteit is, een soort zelfsturend bewustzijn heeft. En dat geloof ik niet. Tegelijkertijd is er ook wel wat voor te zeggen om te zeggen, wel, ik werk samen met, want een schilder werkt samen met zijn verf, klinkt een beetje gek. Maar ik denk dat als je zegt, een beeldend kunstenaar die met AI beelden maakt, werkt samen met AI, dan erken je wel al het werk en alle effort die er door anderen misschien is ingestopt. Dus niet zozeer AI, maar je werkt natuurlijk op basis van alle input en alle moeite die andere mensen erin hebben gestopt om beeld te maken.
De verzameling van bezieling die andere makers in hun beeld hebben gestopt, die we hebben geleid tot jouw beeld.
Ja.
Ja, dat is interessant. Heb ik er nog nooit naar gekeken inderdaad.
Ja.
Er zijn restjes bezieling die je bij elkaar kunt vegen.
Ja. En dat komt dan dus niet van het algoritme zelf, maar wel waar het zich mee gevoerd heeft.
Ja. Zou dat dan de herkenbaarheid zijn? Zou dat toch de connectie zijn die je ermee maakt?
Voor mij?
Of blijft het bij aesthetically pleasing, wat jou betreft? Als je bijvoorbeeld, laten we bijvoorbeeld jouw 12 bij 2 meter in Paradisum, jouw fotoprint nemen.
Ja.
Prachtige marmeringen, verschillende kleuren, allemaal advertenties. Ja. Van dingen die we
gemaakt
uit
van
advertenties?
Van dingen die ik lelijk vind in de publieke ruimte. Daar heb ik overigens niet AI bij gebruikt, maar wel degelijk digitale technieken.
Oh ja.
Sorry, wat was jouw vraag daarover?
Nou, is dat vooral esthetisch inderdaad? Of is dat zit daar ook bezieling in?
Voor mij zit er... Maar je zegt nu, het is of. Is het esthetisch of zit er bezieling in? Ik denk dat dat juist... samengaat.
Altijd? Kitsch kan heel esthetisch zijn, maar er zit misschien geen bezieling in.
Die bezieling is niet te vinden voor degene die er naar kijkt en het kitsch noemt. Maar daar is natuurlijk ook heel veel verschil in. Wat de ene kitsch noemt, is voor de ander wel degelijk een oprechte, bezielde beleving. Dat, vroeger dacht ik ook van, oh, je hebt kitsch of je hebt kunst. Maar dat hangt heel erg van degene af die interactie heeft met datgene wat we wel of niet kitsch noemen natuurlijk.
Ja.
Ik denk dat ik het vooral lastig vind dat als we die twee scheiden, dat ik verder kom van datgene wat ik belangrijk vind in werk. Ik heb ooit, vond ik heel mooi, een soort omschrijving van... Helene Kruller of Müller, ik weet niet wel wat haar achternaam is, maar die schreef over het werk van Jan Toorop iets van emotioneel plastisch toevoelt lijnenspel. En dat vond ik zo'n mooie omschrijving van iets wat helemaal esthetisch en beschrijvend is, als formele aspecten die in dat werk zitten. En tegelijkertijd volledig verbonden zijn met een bepaalde emotie of bezieling, zou je ook kunnen zeggen. Maar waar die verbinding dan plaatsvindt en hoe dat... Ik denk niet dat je dat lineair kan verklaren. Dat ik dat lineair kan verklaren.
Nee, maar, dat is interessant. Want daar zit de magie natuurlijk. Dat wil je. Als je een nieuw beeld maakt, zou je willen weten waar voeg ik dat toe?
Ja, want dan is het instrumenteel en dan kunnen we het toepassen. Dan kunnen we keihard succesvolle kunst maken.
Nou, het hoeft niet zo productief te zijn, maar het is natuurlijk wel... Als het die magie niet heeft, is het dan een goed werk?
Nee, dat is... Als het die magie niet heeft, dan is het geen goed werk.
Nee.
Maar dan hebben we het over de X-factor of datgene wat in het midden blijft. Datgene wat mysterieus blijft, waardoor het werk goed is.
Ja.
En dan moet ik meteen denken aan de paradox ook van kunstonderwijs. Ik geef zelf nu een paar jaar les.
Aan de KBK
in Den Haag. Dat je denkt van, oh ja, maar dat ene wat het nou eigenlijk misschien allemaal maakt, dat het een... dat het voor mij relevant of interessant is, dat is het lastigste. Daar kun je nooit direct aanvliegen. Dat is ook weer een link met de alchemie. Dat het eigenlijk zoiets van, je kunt het niet direct benoemen, want het is onnoembaar en onkenbaar. En tegelijkertijd kun je wel allerlei bewegingen maken, zodat je eromheen zwerft en het wel voelbaar maakt.
En dat is wat onderwijs dan is, kunstonderwijs. Het eromheen zwerven, bewegen.
Misschien... onderwijs leren dat je dat doet. Omdat ik denk, kunst die mij aanspreekt, is kunst die dat doet. Die dan niet iets verklaart of niet iets mij vertelt over welke onderwerp ik na moet denken. Maar die dat heel erg op een bazaal gut feel niveau mij aanspreken. Ik weet niet of dat een logische zin was.
Ja, maar, ik snap je. Ja, zeker. Ja, dus voorbij de ratio, maar raken op een manier die zowel ratio als gevoel als bezieling heeft. Dat is eigenlijk waar je het net over had.
Ja. En, nou goed, dat is een hele reis. En ik heb nog steeds niet het idee dat ik nou precies weet hoe dat moet. Dus... als ik kijk naar wat doe ik en wat heb ik de afgelopen 25 jaar gedaan, dat zijn min of meer allemaal wel door deze gedachte en ook behoefte om meer in contact te zijn met datgene wat achter de visuele wereld zit. Het zijn min of meer allemaal pogingen om dat te doen, of dat is in ieder geval gevoed door deze gedachte en deze drang. Maar allemaal op verschillende manieren en daarvan denk ik heel vaak weer van... geen idee. Of dat ik vind het dan lastig om er een lijn in te ontdekken. Omdat ik zelf super snel verveeld ben ook. Dingen. Ja. Dus ik wil heel snel weer iets anders. Wat ook... soms lastig is omdat je niet genoeg de tijd neemt om... nog verder tot de essentie van iets door te dringen.
Hmm.
Maar misschien is het een impliciete... conclusie in die ik trek van, oh, maar ik weet nu, ik voel wel wat nu de essentie is en ik kan door. Maar heel vaak heb ik daar de taal dan nog niet voor. Dus dan is het ook maar net aan degene die naar mijn werk kijkt. Wat overigens ook heel lang dus commercieel werk is geweest.
Mm.
Daar ben ik nu al 6 jaar geleden mee gestopt. Maar in die zin zocht ik het op allerlei vlakken en op allerlei manieren en in allerlei contexten mogelijkheden om die overwegingen te onderzoeken.
Ja,
soms heel erg undercover natuurlijk. Want als je een opdracht doet voor een modemerk, dan is het niet de briefing. Ga jij eens even metafysisch diepzee duiken?
Ja.
Dan moet je gewoon iets zo aantrekkelijk mogelijk laten zien... opdat er geld wordt verdiend.
Ja, zeker.
Ja. Oeh, wat naar ook. Ja, ik heb er heel lang mee... Terwijl ik zeg... Het belangrijkste doel is natuurlijk geld verdienen. En ik heb heel lang in opdracht context gewerkt. Omdat het fijn is om mensen te ontmoeten. Omdat het fijn is omdat het je kaders geeft. En omdat ik daarin waardering ontving voor het werk dat ik deed. Misschien omdat je esthetisch lekker ontwikkeld bent. Grappig. Je bent esthetisch lekker ontwikkeld. Laten we zeggen dat ik gevoel had voor wat op dat moment die bepaalde klanten graag wilden. Nou ben ik de lijn kwijt van wat ik wilde vertellen, omdat ik moest lachen om mijn eigen bewoording.
Ja, je begon uit te leggen waarom je de wet geld verdient, waarom je dat zo
nou, vond. Ik heb altijd gedacht, er is iets niet pluis dat ik dit doe. Maar aan de andere kant dacht ik, vroeger moest ik mijn anti-kraakhuisje betalen en dat was het.
Ja.
En nu heb ik een fantastisch fijn gezin al een hele tijd. Er moet ook brood op de plank, dus dan... maak je andere overwegingen. Terwijl ik het heel ingewikkeld vond. Denk van, wacht eens even. Als ik nou heel oprecht met mezelf zou zitten, zou ik dit niet doen. Want ik weet dat de drijvende kracht achter alles, ook al doe je iets voor een editorial waar je eigenlijk bijna niks mee verdient, alles is wordt gepresenteerd aan de consument vanuit de optiek van uiteindelijk moet er geld verdiend worden. Er moet geld gemaakt worden.
Maar eigenlijk... Je klinkt bijna verontschuldigend. Zo van, sorry dat ik geld heb verdiend. En eerder zei je ook al, sorry dat ik misschien de taal niet kan vinden om het diep rationeel uit te kunnen drukken.
Ik ben een sorry mens.
Waarom de verontschuldigingen? Je maakt gewoon wat je maakt, toch? Natuurlijk moet iedereen geld verdienen.
Jawel, maar je bent zelf natuurlijk je meest strenge rechter of beoordelaar. En... ik denk, dus het voelde zo goed om te zeggen, ik ga niet meer in een commerciële context iets doen. Maar goed, ik verdien nog steeds geld. En uiteindelijk, kunstwereld is net zo, op sommige kanten daarvan zijn net zo commercieel of kapitalistisch ingesteld. Maar ik stel me altijd wel die vraag weer, is dit eigenlijk wel goed? En is dit in lijn met de principes die ik, of waarden die ik nu op dit moment van belang acht.
Ja.
Principes klinkt al zo dogmatisch als je hele leven lang iets vasthoudt, maar er is dus wel een moment gekomen dat ik dacht, nou, die, ik krijg die twee niet meer bij elkaar.
Oh ja.
Dus ik stop er maar mee.
En vanuit wat je voelt of vanuit de wens om een grote kunstenaar te zijn? Een zuivere kunstenaar te zijn?
Allebei. Ik denk dat er gedeeltelijk een soort perfectionistisch ideaalbeeld is. Ik weet niet of dat gezond is, maar dat heb ik wel. Ik zei net al van, ik ben een sorry mens. Dus ik heb best wel veel geïnternaliseerd van, is iets goed of niet? Maar er komt denk ik ook, dat heb ik al op vrij jonge leeftijd ontwikkeld. Maar dat kwam misschien door de manieren en waarop ik dacht of vragen die ik stelde. Of hoe ik, dat ik steeds het idee had van, dit resoneert bij niemand. Dus het zal wel aan mij liggen.
Nou ja.
Psychologisch kan ik het allemaal prima uitleggen, maar ik accepteer ook gewoon een beetje dat ik zo in elkaar steek. En ik schaaf er nog een beetje aan en het wordt wat minder, dus het zit mij niet zo in de weg.
Ja.
Maar ik ben me er bewust van dat heel geïnternaliseerd is van... als ik niet kan aansluiten met de wereld om me heen of de mensen om me heen, dan ligt dat a priori bij mij. En dus er is extern iets wat bepaalt of iets wel of niet goed is. Laten we zeggen dat elke keer het begin is waarmee ik begin. Misschien ook zelfs zo'n kunstwerk. Dus dan moet ik eigenlijk heel bewust dat weer even uitwissen. Nee, het fijne van kunst is, het is een vrijplaats. Het hoeft niks te zijn. Je hebt daar volledige vrijheid.
Ja, jij bent degene die beoordeelt.
Ja, maar dat is altijd een soort in tweede instantie bij mij van,
We gaan door naar een fysiek beeld wat je in Leiden hebt gemaakt.
Hmm.
Die vind ik nog interessant, omdat het ook over beeldvervorming gaat, maar ook over, op het platte vlak, maar ook in de werkelijkheid. Wij heet het, in opdracht, dit keer, dus misschien makkelijker, of niet? Een externe beoordelaar, CEC Leiden of in de gemeente?
Ja, natuurlijk, het is ook wel door een fonds uiteindelijk het projectvoorstel beoordeeld. Maar ik heb er ja tegen gezegd, dus het COC Leiden had een wens om de zichtbaarheid van de regenbooggemeenschap te vergroten, wilde dat middels een kunstwerk in de publieke ruimte. En ze hadden mij gevraagd, ik was op een longlist of een shortlist gezet van misschien kunnen we met jou werken. En voorgelegd aan een klankbordgroep overigens, dus een soort heel democratisch gekozen. Koen, als jij het wil, dan willen we graag dat jij het gaat doen.
Ja.
Ik weet wel dat ik lang getwijfeld heb, omdat ik dacht, mijn werk is nooit maatschappelijk geëngageerd. Dat is niet het uitgangspunt van mijn werk. Maar ik zag tegelijkertijd wel van, maar wat ik maak gaat wel passen hier in deze context. Dus ik denk het heeft ruimte. Of het kan die ruimte nemen en in die zin ook misschien functioneren binnen die intenties die het COC daarmee had.
En ik vind het proces fascinerend. Wat je hebt gedaan is eigenlijk 3D-scans gemaakt van verschillende beelden die in de computer als een soort collage bij elkaar gevoegd en toen weer laten maken in 3D.
Ja. Het is ook heel letterlijk hokjes denken en denken in gefragmenteerd en misschien ook wel enigszins vervormd mensbeeld.
Hoe zou je het beeld omschrijven? Vond ik moeilijk, maar je hebt er langer naar gekeken dan ik.
Wel gefragmenteerd en tegelijkertijd kan ik er nog een soort silhouet van een heel mens in zien. Ja, misschien is dat heel particulier. Ik heb het ook niet verder uitgelegd of zo. Ik leg het uit, of het is uitgelegd op een manier van, ik heb allemaal sculpturen uit de kunstgeschiedenis ook. Dat is ook een hele grote super cliché namen allemaal, de Venus van Milo enzovoort. Maar die verouderde beelden van wat schoonheid is, of hoe een mens eruit moet zien, of wat mannelijk of vrouwelijk is, dat heb ik eigenlijk heerlijk door elkaar gegooid. Dus in die zin heb ik hetzelfde gedaan als wat ik daarvoor altijd in het platte vlak heb gedaan. Nu driedimensionaal. Maar tegelijkertijd is het herkenbaar, maar het is ook vervreemdend, omdat allemaal vreemde stukjes aan elkaar zijn. En ik denk dat het op zijn plek is, omdat er iets is in, ik hoop dat er iets in zit dat mensen zich allemaal kunnen herkennen, dat ze een soort integer mensbeeld daarin zien en tegelijkertijd al die gekke facetten en fragmenten die net iets anders zijn, erin kunnen herkennen. En ik heb het wel driedimensionaal zo gemaakt dat afhankelijk van het standpunt waar je ernaar kijkt, zie je iets heel anders.
Ja.
Heel letterlijk, aan de ene kant heel erg vrouw en ander man en daar van alles tussenin.
Ja, en dat. Je gaat ook een beetje puzzelen natuurlijk. Je gaat kijken naar wat zie ik allemaal. Er zit een boeddha in die uit het museum in Leiden komt.
Ja.
Er zitten allerlei verschillende elementen in inderdaad. Die ook weer net zoals wat AI voor jou doet, zou ik zo maar zeggen, bekend zijn en vervreemdend. Net genoeg om bekend te zijn en wonderlijk genoeg om er langer bij stil te staan. Dat is een goede combinatie.
Dankjewel. Ja, nee, ja, aan de ene kant, ik herken wat je zegt, dat is wat ik steeds doe. Natuurlijk het herschikken eigenlijk van cliché beelden, van stereotypen. En die op een zo'n manier herschikken, zodat het weer iets nieuws oplevert. Ik ben enigszins terughoudend, of ik vraag me af, als ik dat doe. Mensen zeggen wel eens, na het modernisme is er nooit meer iets nieuws gekomen. Dus het enige wat we daarna doen is een soort hergebruiken en remixen. Maar dat vind ik zelf best wel moeilijk om te accepteren of om inderdaad te verwachten. Ik hoop dat er weer iets nieuws gaat komen. Maar wat, dat weet ik zelf ook niet. Dus ik herken ook dat ik iemand ben die ook alleen maar elementen uit de wereld neemt en ze herschikt en ze opnieuw teruggeeft aan de wereld. Ik ben aan het nadenken. Dat is wat me bezighoudt. Ik heb daar geen antwoord op. Maar,
zou dat de heilige graal zijn, wat jou betreft? Echt iets nieuws maken, iets volledig nieuws. Ik weet niet of het ooit gebeurd is. We noemen dingen wel nieuw, in retrospect natuurlijk. Omdat we dan denken, dat is een fijne ontwikkeling, dat leidt tot dat ding. Ja. Maar zijn dingen ooit nieuw?
Is het de heilige graal? Ik denk dat we misschien op visueel niveau niet zo heel veel nieuws misschien kunnen vinden. Net als dat AI is ook interessant, maar het is eigenlijk een constant hergebruiken van dingen die er al zijn. Dus er zijn ook al veel mensen die voorspellen van, nou, dat gaat zichzelf uiteindelijk een soort uitputten. Als het constant hetzelfde herhaling en weer een andere combinatie iets nieuws is, dan op een gegeven moment ben je er klaar mee. Dus dan komt er niks nieuws meer en dan wordt de betekenis ook steeds minder. Dat is een soort gedachte en een bijkomend gevoel wat ik ook al had toen ik lang geleden, in 2008, een hele tijd geleden, met het Spaarne Stad Fotoarchief een werk mocht maken. dat ik echt zo maandenlang tot heerlijk verdwaald was in het archief. En dat ik ook dacht, ja, eigenlijk theoretisch zou kunnen zeggen dat alles wat ik bedenk, dat dat wel te vinden is in dit archief. Maar als ik alles ga combineren met elkaar, dan betekent dat ook dat, dat het uiteindelijk betekenisloos wordt. Dat ga ik even terug naar dat AI. Als we vaak genoeg alles met elkaar combineren, dan zegt het niks meer. Omdat de betekenis steeds dunner en verdunder en ambiguur wordt. Mm. Dus misschien is dat wel zoiets als een... Heeft dat te maken met de chaostheorie? Van er is nu heel veel structuur en nu zitten we op een punt waarin die structuur zich weer oplost in iets nieuws. Ervan uitgaande, als er nog steeds leven is, dan ontstaat er wel weer een nieuwe structuur.
Ja.
Ja, weet ik niet.
En wil jij meebouwen aan die nieuwe structuur? Of vind je het oké om nog eventjes een jaar of 10, 20 aan de bestaande structuren te zitten?
Ik denk wat langer na, omdat ik meteen denk, oh, jij stelt mij die vraag, dus het is A of B. Terwijl ik denk eigenlijk, in tweede instantie, oh, ik geloof dat ik mezelf die vraag helemaal niet stel. Ik geloof dat ik nieuwsgierig ben. Dus ik ben wel degelijk nieuwsgierig, what's next? Uh-huh. Maar ik heb niet het idee van, ik moet dat ei uitvinden.
Nee, het is wel A of B.
Ja. Ja, of een C, of ik, ja. Ja. Het is wel, ja, ik wil misschien altijd van alles met wat je maakt, maar dat ik steeds meer me heel erg naar het hier en nu trek van, maar vind ik het prettig om hiermee bezig te zijn en in het hier en nu. Dus dat is heel raar, want ik tegelijkertijd roep ik hele grote dingen over de oorsprong van alles en dat houdt me bezig.
En wat daar buiten ligt nog
ja. Zelfs. Precies.
Ja.
No limits.
De oorsprong en omstreken.
Ja. Maar dat ik het tegelijkertijd misschien iets relaxter ben van, oh ja, maar dat hoef ik. Ik hoef niet te zoeken. Vinden kan. En dat is fijn als ik iets vind. En als ik het niet vind, dan hoop ik dat ik het de moeite waard heb gemaakt voor mezelf en voor de mensen om me heen. Ja.
Ja. En verder zwermen we er een beetje omheen. Dat doen we in dit programma ook.
Ja, omdat het mysterieus is, dat is mysterieus omdat we het niet kunnen pinpointen, we kunnen het niet aanraken of we kunnen het niet direct naar wijzen.
Zo is dat met magie.
Ja.
Dankjewel, leuk dat je er was.
Graag.
Wij zijn er volgende week weer. Heel graag, tot dan.